Welkom bij Postcast, de podcast van Mijn Rake Theaterproducties, waarin ik, Elise Dol, samen met zangeres Kim Pendjol op zoek ga naar de geschiedenis van onze voorouders uit het voormalig Nederlands-Indië. Dit doen wij door brieven over of uit de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en repatriëring met wisselende gasten te bespreken. ...7 juli 2021. Beste luisteraar. Voor deze vierde podcast zijn we heel hartelijk ontvangen door het Korps Militaire Administratie. Hier op Kamp Soesterberg vinden we de geschiedenis van dit korps. Historische verzamelingen en even verderop het monument voor de gevallenen, waarop onder meer de namen van Henry Johan en Karel Philippus Knevel, de ooms van onze gast van vandaag, Ralf Knevel. Welkom.
Hartelijk dank.
Ralf is onder meer voorzitter van de Stichting Indisch Erfgoed. Zijn familie heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode meer dan 20 familieleden verloren. Ik ben heel blij dat hij er is. Hij helpt mij samen met Adrienne Zuiderweg met de 100.000 vragen die ik heb over de geschiedenis van mijn voorouders. Natuurlijk ook een warm welkom voor Kim Pendjol, die ook deze podcast met een passend lied zal afsluiten. Het thema van vandaag is strijd. Ik kan me niet voorstellen hoe het was, hoe het ging, wat de mensen dreef en moesten doorstaan. Dat onderzoeken we in deze podcast door in te zoomen op het leven van Henry. Ralf, wie was Henry en hoe was hij voor de oorlog?
Mijn oom Henry Johan Knevel, die werd altijd Boet genoemd. Dat is de oudste. Hij was de oudste van 14 kinderen. 7 jongens, 7 meisjes. En het was om de beurt. Dat zat ook in dat elk meisje moest weer zorgen voor haar oudere broer. Zodat oma en opa het last hadden. Daarom hebben ze waarschijnlijk 14 kinderen gekregen. Maar goed, dat is anders. Hij werd geboren in 1907 op het Kruidnageleiland Ternate. Dat huidige Ternate is de hoofdstad van de Noord-Molukken nog steeds. Dat wil ik even zeggen. Ja. De familie Knevel resideerde daar op het eiland Ternate in Noord-Molukken. We stammen af eigenlijk van een Duitser, Karl Friedrich Knevel Umlaut. En hij is in 1748 naar Ternate gekomen, na eerst getrouwd te zijn op het eiland Timor met een Portugese Barbara Tavares. Henry heeft zijn middelbare schoolopleiding gehad, de lagere school eerst op het eiland Ternate. Geen middelbare school aanwezig. Dus hij moest naar het eiland Manado, of naar de stad Manado op Celebes. En daar heeft hij zijn middelbare schoolopleiding gedaan. Hij was 16 jaar en toen heeft hij zich op Ternate op 12 juni... die tijd, 1923, ver weg, vrijwillig aangemeld als aspirant onderofficier bij de KNIL. Dat komt wel. En hij arriveerde dus op 23 juni 1923 bij het instituut wat toen aanwezig was van de aspirant, zeg maar, onderofficier.
Het was heel jong.
Hij was heel jong,
ja, ja. Toen hij daarbij ging. Ja.
Hij is dus, daarna is hij dus successief opgeklommen. En het was nou zo dat hij... in de reorganisatie die toen plaasvond, is hij administratief ondergebracht bij de Europeanen. Dat wil zeggen, de KNIL had zeg maar de Europeanen en de KNIL had de Molukse militairen en de Indo-Indische militairen. En de Indische militairen werden dan overgebracht, dat heette dan zo, naar het Europese zeg maar, stamboek, zoals dat heet. Ja. Hij werd gestationeerd op Malang. Dat is dus op Java, Oost-Java. En daar werd die sergeant-major, vrij vlot al kan je zeggen, die ging heel snel. In 1925 was hij daar.
Want hij was toen, hoe oud dan?
En dan is hij dus 23, 24 jaar ongeveer. En inmiddels ontstaat er dus een relatie tussen Henry en een mevrouw, een dame uit Ternate. En die heette Ong, Lien Ong. En dat was haar ouders. Haar vader was arts en die waren gelijkgesteld met de Nederlandse en Indische Nederlanders. Dus wel van Chinese afkomst, maar gelijkgesteld. Dus dat was heel interessant. Ja. En op dinsdag 10 mei 1938, maak even een sprongetje, zijn ze getrouwd op Manado. En dat is weer de stad waar hij gestudeerd had. Een jaar later werd de eerste dochter geboren. En die werd geboren op Malang, want hij werd weer teruggeplaatst. Zo zag je dat. Militair werd van hot naar huis.
Ja, die werden heet het verplaatst.
En in Malang is die dochter, dat is Edith, geboren. En in 1940 is hij namelijk weer teruggeplaatst naar Manado. Dat ging maar heen en weer. En daar werd hij, daar werd op 1941 in januari de tweede dochter geboren. Dat was Peggy. Zo was dat gewoon. En zoals je weet woedde al de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid in Nederland of in Europa. Maar ik wil toch een stapje terug doen. Want dat wil zeggen dat vanaf 1930 tot 1940 de Japanners toch de expansiedrift hadden. En dat kwam voornamelijk omdat ze een te groot aantal mensen hadden. Dat overbevolking. En de eerste veldslag die ze deden was begin de jaren 1930, 1932 naar China. Dat hebben ze ook gedaan. Dat was een oorlog met China. En wat hebben ze daarna gedaan? Ze hebben namelijk voornamelijk veel mensen, veel Japanners, ondergebracht in Nederlands-Indië.
Toen al?
Toen al. Onder andere voor, zeg, als fotograaf. Onder andere naar allerlei beroepen die de Japanners konden gebruiken om daar veel informatie uit te trekken.
Ja.
Dan toen al zag je in allerlei belangrijke steden, Malang, Surabaya, Semarang, waar de militairen zaten, en ook in Batavia. Toen al gebeurde dat. Dus je zag al dat ze daarmee bezig waren.
Ja, dus dat kwam er al een beetje aan, zeg. Het is niet, ja, precies. Niet uit het niets gekomen.
En zeg, geen gang.
Ja, want u vertelt even wat uw oom deed. Dus al vrij jonge tijd eigenlijk in dienst.
Ja.
En kunt u ook misschien omschrijven wat voor iemand was? Was hij heel moedig? Wilde hij...
Vergelijking met zijn jongere broer Karel, die dus getorpedeerd is, op weg naar Japan, was hij een heel rustige man.
Mm.
Heel rustig. Ja. Wel overwogen. Mm. Hij heeft veel, sociaal, maatschappelijk was hij overal bij betrokken. Dat bleek dus wel, omdat hij dus in die militaire administratie zat, kon mensen helpen en zo.
Ja.
Dus dat was hij. Hij was rustig. Erg rustig.
En hoe had hij zijn vrouw ontmoet?
Nou, zijn vrouw, dat is even een verhaal. Want mijn opa, die dus zeg maar een potige man was op de naten om zijn grote landerijen die hij had.
Ja.
Die was nogal wat, had wat racistische neigingen. Daar ben ik nu pas sinds kort achtergekomen na alles te bestuurd hebben. En eigenlijk was het dus zo dat hij dat niet goed vond dat hij met een vrouw ging die van Chinese afkomst was. Hij heeft het toch doorgezet. Dat is heel knap.
Ja. Omdat
van daaruit werd verteld van mijn opa en oma, ja, je moet een vrouw nemen van het eiland. Dan weet je zeker dat alles goed komt. Zo was het in die tijd. Zo heeft mijn vader hetzelfde probleem gehad om een vrouw te trouwen met een Indisch-Nederlands meisje op Java. Nou, en die zijn dan voor de kantonrechter getrouwd. Zo gaat dat.
Ja, zo.
Maar zo is hij dus aan de vrouw. En zij was dus gewoon, zij was dan een behoorlijke gerenommeerde familie op de NATO. Ja. Dus ze had aanzien. Dus dat vond hij dus ook mooi.
En zij kregen dus twee kinderen voordat de oorlog uitbrak.
En eigenlijk op de grens kreeg ze nog een derde.
Okay.
Dat was ook gebeurd.
Ja. Want kunt u vertellen misschien hoe zag dat uit toen de oorlog begon in Indië?
Nou, het was namelijk zo, dat vertelde ik net, dat Japan een enorme expansiedrift had. En had drie belangrijke aspecten. Aspect 1 was, ze hadden een tekort aan olie. Dus wat was het nou? Palembang, Tarakan, Celebes, dat was de oliebronnen en daar wilden ze naartoe. Dat
was rijk aan olie.
Ze hadden ook een tekort aan aluminium. En aluminium is bauxiet. En bauxiet was dus op het eiland Biliton en op het eiland Banka. Daar zeiden ze ook, dus dat wisten ze dus ook. En daarnaast wisten ze ook dat de haven van Surabaya een van de modernste marinebasis waren in die tijd. Dus toen de Java-zeeslag was, wisten ze al dat ze daar dus een belangrijk ding zijn. De Japanezen waren ook erg gecharmeerd van de plantages. Want die liepen goed. En zij zagen dus ook een soort voedselvoorziening voor hun eigen bevolking in Japan.
Ja, dus het was een stukje rijkdom te halen.
Precies.
Ja.
En men had alleen de Nederlands-Indische regering had niet door voor die tijd dat waarmee Japan bezig was. Men heeft ze altijd laten gaan.
En wat was de omslag?
Nou, eigenlijk was het dus zo dat de inval van Duitsland in Europa, de aankondiging, en een hele bekende, ik ben even naam, een Japanse admiraal heeft toen het plan gesmeed, omdat hij wist dat de Amerikanen een enorme sterke vloot hadden, om de verrassingsaanval te doen op 7 december 1941 op Pearl Harbor. En dat is dus de slag geweest die Japan heeft gegeven, zodat ze Amerika was uitgeschouwd, compleet uitgeschouwd. Dus vanmorgen, toen ik opstond, zei ik tegen mevrouw, ik ga naar de podcast. Het is wel toevallig 7 december 19, 41, want ik ben met een vrouw getrouwd die jarig is op 77.
Oh, echt?
Dus dat, zijn,
dat is wel heel bijzonder.
Ja, heel bijzonder. Ja, toeval bestaat.
Ja, nee.
En ja, God is altijd bij het toeval, zeg maar. Dat is gewoon zo.
En hoe zag dat er toen uit? Wat gebeurde er?
In Indonesië zelf was het volgende. Dat op dat moment, en dan spreken we in januari, landen de Japanners al meteen op Tarakan. Tarakan is een eiland boven in Celebes, waar die olievoorraden groot waren. Dus van daaruit gingen ze gelijk door naar zeg maar, het eiland waar ook Balikpapan en zo ligt, of de steden. Die hebben ze ook ingenomen. En van daaruit zijn ze ook naar Palembo gegaan.
Ja, dus de eerste plekken waar het meeste halen was.
Ja, precies. En eigenlijk zijn ze veel later pas op de eiland op Java gekomen. Want dat heeft even geduurd. Want eerst wilden ze terug. En nou komt het ook de Nederlandse vloot verslaan. Nou, dat is ook gebeurd in de Javazee. Dus dat zijn allemaal verschillende dingen die, naar mijn mening, maar ik ben natuurlijk niet zo, dat te weinig door de Nederlandse regering hier in Nederland, maar die bestond niet meer, dat was dus in Londen, maar ook door de Indische, te weinig aandacht aan besteed was. En toen dus in maart, toen viel dus inderdaad Japan volledig aan, het hele Nederlandse Indië. En toen heeft ook de Nederlandse regering, heeft dus via Londen is toen gezegd, we moeten dus overgeven. En toen heeft Japanners hebben het volgende gedaan. Die hebben direct alle Nederlanders die dus betrokken waren bij de KNIL meteen gevangen gezet. Dat is één.
Ja, die gingen naar Jappenkampen.
Die gingen naar het krijgsgevangenkamp. Die werden getransporteerd naar Surabaya.
Ja.
En van daaruit werden ze, dat is trouwens een prachtig verhaal, van daaruit werden ze met grote wagons verbracht naar, en daar komt het, naar Jakarta. Maar de mensen die dus in die wagons zaten, mijn vader ook, die dachten dat ze naar, ze kenden de naam Jakarta niet. Ze kenden alleen de naam Batavia. En ze dachten dat ze naar Yogyakarta ging. Maar ze werden gebracht naar Batavia. En van daaruit zijn ze met schepen gebracht naar, zeg maar, één keer naar de Birma Siam. Maar ook naar de Pakambaru. Dus, in Sumatra.
Dus iedereen werd op verschillende plekken.
Ja, precies. En het tweede was dat ze alle Nederlandse, alle vrouwen en kinderen, die hebben ze in Japanse kampen gezet. En wat was een Japans kamp eigenlijk? Het was eigenlijk een onderdeel van een stad, een wijk. Je werd omringd met prikkeldraad. En ja, er werden alle vrouwen. En het derde was dat eigenlijk, en toen kwam het, ze hebben in principe hebben ze alle niet-Nederlanders, en er hoorden ook de Indische Nederlanders bij, die wilden ze eigenlijk vrijlaten. Eigenlijk wilden ze vrijlaten om te kijken of die Indische Nederlanders samen gingen werken met de Indonesiërs, of de inlanders.
Ja.
En de inlanders wilden dat niet. En toen daarna zijn toch alle Indische Nederlanders ook opgepakt. Ja. Alleen een aantal heeft dus, dat zijn de beroemde buitenkampers geweest, die dus dat hebben ontlopen. Maar die hebben het nog slechter gehad dan de mensen die dus in de Japankamp zaten.
En dan om terug te gaan natuurlijk naar uw oom Henry.
Ja.
Waar,
nou,
waar
hij was zat, hij zat tot toen op het eiland Celebes. En hij woonde ook daar met zijn vrouw toen. En toen heeft het, en dat is een periode waarin, zeg maar, de KNIL onder leiding van de toenmalige luitenant Van den Berg, dat is een heel bekende naam, die heeft ook een militaire Willemsorde gewerkt. Ja, en die heeft toen gezegd, we gaan naar in het verzet. Dus al die andere mensen van zijn bataljon wat hij had, die zijn allemaal de bergen ingegaan in zijn levens. En daar is dus de strijd gevoerd tegen de Japanners. En de Japanners hebben dus de veldslag in feite bijna verloren en toch wel gewonnen. Maar ze waren zo onder de indruk van de strijdlust van de 50-plussers, want de meeste mensen waren allemaal 50-plus.
Want uw oom was jong. Hè?
Ja, mijn oom was jong, die viel op. Ja. En toen hebben ze die ook vrijgelaten, eigenlijk, de Japanners. Maar dat heeft maar kort geduurd, want daarna zijn ze toch weer opgepakt allemaal.
En om terug te gaan naar dat verzet waar u het over heeft, daar kan ik me dan dus heel moeilijke voorstelling van maken. Van, ze zijn in de bergen.
Ja, en ze maken dus zeg maar plaagstoten, nog erge plaagstoten, naar de Japanners steeds en trokken zich steeds terug. Dat hield ook in dat ze wapens gingen verzamelen.
Ja.
En dat is dus dat heeft mijn oom dus zijn kop gekost. Want hij verborg dat in zijn tuin, want daar wonen die nog. In de put. En toen hebben ze gewoon vier mensen opgepakt van zijn club. Hè? Dat waren mensen. En die hebben ze dus ondervraagd. Heeft de Kempeitai, nou, de meest gevreesde politiemacht van Japan, maar ook SS'ers was het eigenlijk zo.
Yeah.
En die hebben de mensen gemarteld. En toen hebben ze verraden dat hij wapens had.
Yeah.
En die wapens die werden dus naar voren gebracht. En toen is dat dus... toen werd hij dus ook opgepakt en gevangen gezet. Hij heeft dus gevangen gezet en hij heeft dus een tijd lang... Want hier praat ik dus over 1943 al. Het loopt al...
Nou, richting het einde. Ja.
En wat ze gedaan hebben, ze hebben hem gewoon gevangen gezet... en iedere keer naar een andere gevangenis geplaatst. Ik heb ook het idee, maar dat kwam even wat je zo even vroeg... dat hij door zijn houding en de wijze waarop hij toch maatschappelijk sociaal bezig was... om mensen te redden, dat ook de Japanners het vonden... dat ze hem nog even moesten redden. Dus nog niet,
dat het hem dat heeft...
Dat hij, ja, precies. Dus zijn wijze van optreden heeft hun het gevoel gegeven... wij kunnen nog meer misschien via... die. Maar in ieder geval heeft hij dat zo op die manier meegekregen.
En wat kunt u... Want wat drijft hem dan dus ook om dat verzet? Want dat is natuurlijk enorm... Iedereen weet wat voor gevolg dat heeft om het verzet in te gaan. En,
ik denk dat het gewoon een kwestie is van... de survival of the fittest. Van ik wil overleven.
Yeah.
En ik wil overleven door in de bergen rond te blijven. En waar mogelijk de Japanners bestrijden. Nou, moet je je voorstellen dat natuurlijk het aantal Japanners in zo'n... Groot eilandse levens minder was als op Java en als op Sumatra of zo. Maar toch was dat. Het nadeel was alleen dat ze hebben de Indonesiërs dus ook geconfiskeerd, de Japanners. En die hebben ze zogenaamd bewakers gemaakt. Hei ho, zeiden die mannen. En die mannen waren nog breder dan de Japanners zelf. Maar dat waren dus gewoon Indonesiërs.
Yeah.
En je moet ook niet vergeten dat de Indonesiërs die niet mee wilden doen, om 250.000, dat waren de Moesha's. En dat waren de dwangarbeiders die zich gewoon altijd aan hun lot over hebben gelaten.
Ja.
Dat waren eigenlijk de minsten. Ook de Japanners zien ervoor van, dit zijn de Nederlanders, dat zijn de Indische Nederlanders en dat zijn de Indonesiërs. Zelfs daar werd het racisme doorgevoerd.
Ja, ja, dat zit er dan echt in.
En hij heeft dus daarna, werd hij dus door de beruchte Kempeitai, en dan praat ik over, juni 1943 werd hij dus opgepakt. En hij had inderdaad werd hij gepakt voor de wapens die hij had gestopt.
Ja, en toen werd hij opgepakt. En waar waren zijn vrouw en kinderen?
Nou, zijn vrouw en kinderen werden dus, zijn dus ook inderdaad eerst blijven wonen in het stadje. Waar,
ja.
En later werd het stadje ook gebombardeerd. En toen zijn ze nog verder weggevlucht. Die vrouw en de drie kinderen, de drie meisjes.
Ja.
En daar zijn ze eigenlijk gebleven... En daarop, dan moet je nagaan, die tante die liep dan steeds, waar ze zat, 20 kilometer, nou, om hem toch op te zoeken. Want ze mochten hem met hem opzoeken. En toen heeft ze inderdaad, en nou komt het, zeep gebracht. Ze heeft hem een pyjama gebracht. Ze heeft nog wat eten gebracht. Dat mocht dan in die tijd.
En hoe moet dat moet natuurlijk verschrikkelijk zijn geweest. Als je
nou, we zagen hem even heel erg vermagerd. En die man, hij moet problemen om zich heen zien en zo.
Yeah.
En het gemene daarvan was dat ze om de beurt dus de vrienden om me heen fusilleerden, dus onthoofden.
Oh,
je weet ook waarom de Japanners onthoofden?
Nee.
Nou, dat is het Shintoïsme. Het Shintoïsme is namelijk zo dat je als je iemand onthooft, dat is het geloof.
Yeah.
Je kan niet meer denken en niet meer geloven. Komt hij niet in die naam, anders gaat hij direct naar de hel. Dus dat is de reden waarom ze onthoofden en niet fusilleerden. Dat was het hele punt namelijk.
Zo.
En hij werd dus vervolgens net zo overgebracht later naar Manado.
Ja.
En daar heeft hij dus ook in de gevangenis gezeten. Dus een tijd lang toch nog in de gevangenis gezeten. Moest uiteraard werken.
Ja, want hoe ziet zo'n gevangenis eruit?
Ja, ze moesten gewoon zeg maar wegen aanleggen en dan weer met z'n allen weer in de gevangenis. Het was niet zo dat ze achter slot de grenzen.
Nee, precies. Nee.
Ja. Het was net als de Birma Siam.
Ja,
dat waren ook gevangenen, maar die moesten gewoon dagelijks gewoon werken. 6 uur 's ochtends, 6 uur 's avonds.
En mocht zijn vrouw dan wel bij hem komen of moest ze dan op afstand houden?
Nou, ze mochten dus bij hem komen. Ja, afstand houden, ja natuurlijk.
Ja.
Dat was natuurlijk.
Ja.
Maar zij heeft, en dat is even benadrukt ook, met een zeg maar zijn pyjama, zijn zeebes eten, mocht ze brengen. En dat is dus later gebeurd. En de opmars van de Amerikanen ging heel hard. Want die zaten al in, zeg maar, in Morotai.
Ja.
En dus dat is dicht bij Manado op het eiland. En de Japanners werden steeds zenuwachtiger. Men was gewoon bang voor de dingen. Nou, en uiteindelijk, dat is dus wat er gebeurde... dat hij in 1915 augustus capituleerde in Japan.
Ja,
en zaten dus op een heel klein stadje daar midden op zijn levens.
Ja, want hij heeft een brief meegenomen.
Ja.
En dat is eigenlijk een verschrikkelijke brief.
Ja, ik heb de brief hier voor mij. En dat is dus 40 dagen nadat hij onthoofd is. Hij is dus niet op 15 augustus. 14 augustus is de atoombom gevallen. 15 augustus heeft Japan gezegd, wij geven ons over. En de Japanse commandant van dat kleine stadje daar, waar die gevangenen waren, heeft toen alle gevangenen onthoofd.
De dag daarna, verschrikkelijk. Twee
dagen. Dus op de, op je, een dag na de bevrijding. Ja. Dat is niet te geloven hoor, maar... En daarvoor heb ik die brief meegenomen.
Ja.
En de brief is dus 40 dagen nadat hij is. En dat is de brief Tonne Hom. En daar staat in ter... Dan moet ik even mijn bril opzetten, want dan zie je ook waar het wordt. Ter beantwoording van uw schrijven van 5 oktober jongsleden... dat praten we over 1946 dus, hè... heb ik de eer u mee te delen dat op grond van getuigenverklaring is gebleken... dat de sergeant-major van de KNIL, de heer Knevel, Henri Knevel... op 16 augustus 1945 bij een executie het leven heeft verloren. En dat is getekend door de hoge militaire, zeg maar, auditeur militair van Nederland op dat moment.
En dat betekent dus ook dat zijn vrouw 40 dagen daarna...
Pas hoort. Zij heeft toen na 14 dagen, en nou komt het, zijn pyjama gehad waarin hij zich onthoofd. En ze heeft ook zijn ring teruggehad. Dat hebben ze hem dus gegeven, teruggegeven.
Je moet je voorstellen dat je ergens komt en dat iemand de pyjama dus van je man geeft.
Ja, ja, eigenlijk, ja, het is triest natuurlijk, dit, ben ik met jij. Maar in feite is wat de Amerikaanse leger ook doet, als daar iemand gesneuveld is, krijgt het echtpaar of de nabestaanden krijgen de vlag.
Oh ja.
Ja, het is een symbool. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het een vreselijk symbool vond. En zij heeft dus wel opgezocht. Zij is daarna met haar 3 kinderen naar Morotai gegaan. Waarom? Op advies van de Amerikanen. En daar heeft ze een tijd lang gewerkt. In de Amerikaanse, zeg maar, shop van de Amerikanen. Zodat ze haar 3 kinderen, haar 3 dochters, kon onderhouden. Toen is ze daarna in 1948 teruggegaan naar Ternate. Naar haar familie.
Ja.
Zonder haar man uiteraard. Met de 3 dochters. En ze is in 1950, op verzoek van de Nederlandse regering eerder, is ze naar Nederland gekomen. Hebben ze dus in Hilversum, zeg maar, in een contractpension gezeten. En uiteindelijk is die gekomen, hebben ze een huis gekregen aan de Tromstraat in Hilversum.
En
nee, in de huizen, sorry. En wij wonen, en dan praat ik nu, daarna zijn wij, mijn ouders en ik, in 1954, zij in 50 en wij in 54, vanuit Gorkum waar wij wonen. Ik kende die tante trouwens niet, nog nooit gezien. Zijn wij naar Laren in Noord-Holland gegaan. En Laren in Noord-Holland is maar een klein afstandje van mijn vader. Daar staat een palmkazerne in Bussum. Daar werkte die. En wat er dus gebeurde was namelijk het volgende. Hij leek namelijk sprekend op mijn vader. Of mijn vader leek op hem. De knevels, jongens lijken allemaal op elkaar. Die hebben scheiding.
Oh, dus hij...
En wat gebeurde was... En mijn vader wist dus niet dat ze daar wonen. Die hoorde dat via dus op zijn kantoor toen. En dan praatte ze over 54. Ik dacht dat het mei 54 was. Hij wist dus niet zelfs dat ze in Nederland waren toen. Zelfs hoe slecht die communicatie was van hem. En toen heeft mijn vader zijn fiets genomen. Ja, er bestond nog geen auto. Ging zijn fietsen. En die is dus van Bussum naar Huizen gereden. Naar de Tromstraat. Nou, die mevrouw en die 2 dochters, die viel allemaal bijna flauw. Want die dachten dat hun vader binnenkwam.
Oh, wat erg.
Ja. En zo is de band tussen mijn 3 nichten, mijn oud. Mijn vader is toen al voogd geworden van die 3 nichten.
Ja.
Die hebben allemaal voortreffelijk gedaan. Die hebben het allemaal net als ik hetzelfde christelijk systeem heel veel afgemaakt. En... Het is allemaal goed gegaan met ze. Maar die vrouw is daarna nooit meer getrouwd. Is nooit meer een partner gehad of zo.
Nee.
Die heeft zich helemaal... Dat waren haar kinderen en zo. Dus wat, als je tegenwoordig zou zeggen... zouden die mensen nu naar het ark sturen of zo. Of naar een psycholoog. Maar dat werd vroeger niet gedaan.
Nee. En u heeft een... voor uw eigen beide ooms... ook voor uw andere oom heeft u ervoor gezorgd... dat zij een postuum uitreik kregen.
Ja.
Vervolgens werd u uitgenodigd hier om op de ceremonie wat te vertellen.
Ja, ik heb namelijk, het was namelijk zo, ik ergerde me dood dat ik zag allerlei mensen die iets van het verzet hadden gedaan of zo. En dat is terecht hoor, dat moet ik ook respecteren. Die kregen allerlei medailles en toen dacht ik, dit kan gewoon niet.
Nee.
75 jaar na, dus ik heb alles in het werk gesteld. En nou is het natuurlijk ook zo dat mijn professionele leven heeft mij veel netwerk gegeven. Dus ik kon overal tussendoor. En toen hebben ze op 19 september 2019 hebben ze dus allebei postuum de onderscheiding gehad van de inspecteur-generaal van de landmacht hier. Dat was natuurlijk heel mooi en zo. En toen werd ik later een radio-uitzending gedaan. Radio Gelderland, waar ik het verhaal vertelde. En tot mijn grote schrik werd ik gebeld door iemand van de militaire administratie. Die zei, ja, maar die twee mannen, die twee ooms van u hebben bij de militaire administratie gezeten. Ja, dat klopt. Ja, maar wij hebben een monument en daar staan ze niet op. Zo, nou, toen heb ik een heel dossier voor ze weer gemaakt. Dat hebben ze allemaal gekregen. En op 6 oktober 2020 hebben ze hier met groot militair eerbetoon hebben ze dus de nieuwe onthuld. En daar hebben ze dus...
Er staan de namen van de
staan ooms. Staan ooms nu eindelijk op en zo. Dus dat
en wat is, deed dat met u? Dat ze daar
ja,
staan?
Dat is een stuk genoegdoening. Ik denk dat ze precies zo. Het enige jammer is, maar daar zijn we heel sterk in geweest, onze generatie van mijn ouders en zo. Dat spreken is goud en zwijgen is Indisch. Die hebben nooit wat verteld. Nee. Dus ik ben door mijn hobby als genealogie, dat doe ik veel, heb ik dat allemaal opgezocht met mijn jongere broer. En dan merk je gewoon dat ook de kinderen, maar ook de late kinderen behoefte hebben.
Ja.
Nou, een van die kleinkinderen van Henri is inderdaad Peter van Dongen. En die heeft dit boek Rampokan al geschreven, al veel later.
En is dat ook het stukje erkenning, zeg maar, wat we hiermee aan u...
Nou, ik vind dat het wel een stuk erkenning is. Je moet op een gegeven moment ook ophouden. Je moet respecteren en waarderen.
Ja.
En als derde vergeven. En als vierde werkwoord liefhebben. Als we dat elke dag doen...
Ja, dat is gewend, dat klinkt prachtig.
Ja, maar dat vertel ik zelfs mijn kleinkinderen. Er zijn vier werkwoorden waar je elke uur en elke van dag moet werken. Dat heet ook werkwoorden, hè?
Ja, mooi. Ik denk dat we hiermee kunnen gaan luisteren naar een prachtig lied van Kim. Kim, je hebt iets uitgekozen wat volgens mij voor Ralf en voor zijn ooms...
Ja, zeker. En ik hoop dat het er een beetje bij past. Ik vind het zelf een heel mooi stuk en het is nog steeds actueel. Het is een lied geschreven door Harry Bannink en Willem Wilmink en gezongen door Wietke van Dort. Ooit eens in de jaren 70 in de Tweede Kamer als een soort protest. Toen Nederland aan een groot herstel begon, was de strijd nog niet gestreden in de tropenzon. Ons eigen land dat zich zo rechtvaardig waant, heeft een stuk van zijn verleden verdonkere maand. Ruim 30 jaar is die oorlog nu geen cent soldij. Ruim 30 jaar is die oorlog nu voorbij en nog altijd geen erkenning en geen cent soldij. Ons getal is gering, onze zaak heeft afgedaan. Politiek is het niet haalbaar dat wij nog bestaan. Ja, hier en daar kreeg een oorlogsveteraan een medaille plus vergunning om uit bedelen te gaan. Ruim 30 jaar is die oorlog nu voorbij en nog altijd geen erkenning en geen cent soldij. Ruim 30 jaar is die oorlog nu voorbij en nog altijd geen erkenning geen cent zult hij. Men helpt ons niet, men vertrouwt op ons geduld. Tot de laatste man zal sterven en met hem de schuld. Maar als niets geschiet, gaat dit hart zeer nooit voorbij. En onze kinderen die het erven, denken net zo als wij. Ruim 30 jaar is die oorlog nu voorbij. En nog altijd geen erkenning en geen cent soldij. Ruim 30 jaar is die oorlog nu voorbij. En nog altijd geen erkenning en geen cent.
Ik wil heel graag Ralf en Kim danken. Met kippenvel en ontroerd voor het verhaal. Heel erg bedankt. En voor alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En volg ons op YouTube, Spotify en alle andere sociale media.